BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Luister ook eens naar deze podcast. Wereldveroveraars. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over een mogelijke doorbraak in de markt voor biobased bouwen. Wat we kunnen verwachten van de laatste ontwikkelingen rondom kernfusie. En over de COP in Dubai. Het gaat deze dagen natuurlijk veel over de COP28 in Dubai. En ik denk daar zo het mijne van. Op de eerste dag was er al een zogenaamd groot succes. Een loss and damage fund was opgericht van waaruit de gevolgen van klimaatschade voor de armere landen moeten worden gefinancierd. Maar wie dit proces heeft gevolgd weet dat dit plan was gemaakt op de vorige conferentie in Egypte. En mislukt. Tussentijdse onderhandelingen hebben daarna tot overeenstemming geleid. Dus met de COP28 had het niet zoveel te maken. Ondertussen beweerde de voorzitter van de klimaattop, Sultan Al-Jaber, dat er geen wetenschap bestaat die aangeeft dat uitfasering van fossiele brandstoffen nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. En zei hij dat een uitfasering van fossiele brandstoffen geen duurzame ontwikkeling mogelijk zou maken, tenzij je de wereld terug wil brengen naar grotten. Kort geleden nog kwam Al-Jaber in opspraak vanwege het voorbereiden van oliedeals onder de vlag van de conferentie. Volgende week maken we in dit programma de balans op. En om eindelijk eens echt vooruitgang te boeken, organiseren wij graag de COP29, hier bij BNR. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Kelly Ruigrok van Global Sustainable Enterprise Systems. Mooi nieuws uit de bouwsector, Kelly.
Ja, het bericht komt van Ballas Nedam. Het gaat over het opslaan van CO2 in natuurlijke bouwmaterialen voor woningen. Vervolgens reken je uit hoeveel geld dat waard is, en dat koppel je dan weer aan certificaten die je kan verhandelen. Dus een beetje vergelijkbaar met het emissiehandelssysteem dat we al langer kennen.
Ja.
Het heet Construction Stored Carbon Credits. En Ballas Nedam gaat er als bouwbedrijf in de wereld mee starten.
Ja, het is echt een primeur. Ze worden uitgegeven door de Climate Cleanup Foundation. Mooie club. En hoe werkt het in de praktijk precies? Weet je dat?
Ja, we willen natuurlijk dat er in de bouw meer gebruik wordt gemaakt van biobased materialen. Moet je bijvoorbeeld ook denken aan hout, olifantsgras en stro. En niet alleen is de productie van die materialen veel minder schadelijk voor het klimaat, ze nemen ook nog eens CO2 op.
Ja.
Niet voor even, want een gemiddeld gebouw staat al gauw 100 jaar. Bouwbedrijven die dit soort materialen in nieuwe gebouwen verwerken krijgen daarvoor dus die certificaten. Die vertegenwoordigen een bepaalde waarde in CO2-rechten en die kunnen ze vervolgens verkopen. Dus denk aan een bedrijf dat zijn eigen CO2-uitstoot niet snel genoeg naar beneden krijgt en dus moet compenseren. Zo krijg je dus een handelssysteem in emissies en wordt biobased bouwen ook financieel een stuk aantrekkelijker.
Ja.
Dus Ballas Nedam gaat het nieuwe systeem voor het eerst toepassen in Hezen in Noord-Brabant. Daar komen 8 woningen die voor meer dan 95% uit biobased materialen bestaan. En snel daarna volgen grote bouwprojecten.
En dat is hard nodig ook, hè, want de bouw zorgt nu voor 11% van de wereldwijde CO2-uitstoot. En dat moet echt naar beneden. Nog een kort ander bericht, dat gaat over windenergie.
Ja, er is weer een maandrecord gebroken. De zon scheen niet heel veel, maar het waaide gelukkig wel flink. En daardoor werd in november maar liefst 35% van alle verbruikte elektriciteit in Nederland opgewekt door windmolens. Dus alles bij elkaar opgeteld was de helft van de opgewekte stroom duurzaam. De cijfers komen van energieopwek.nl. De komende jaren gaan er nieuwe windparken op zee draaien, en de verwachting is dan ook dat dit percentage verder zal toenemen.
Ja.
De hoeveelheid zonne-energie was in november relatief laag, maar ik zei het al, de zon liet zich ook nauwelijks zien. Omdat er een kwart meer panelen liggen dan een jaar geleden, was toch nog 6% van de elektriciteit afkomstig van zonnepanelen.
Ja, en wat bleek, panelen zijn een stuk goedkoper geworden, dus laten we rustig zo doorgaan.
BNR Duurzaam.
De Amerikaanse overheid ziet in kernfusie een reële mogelijkheid om het klimaatprobleem op te lossen. Dat zei John Kerry afgelopen week. Hij is de klimaatgezant die door Washington naar Dubai is gestuurd voor de COP. Marco de Baar is als hoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven en directeur bij het Dutch Institute for Fundamental Energy Research. Marco, welkom. Kernfusie dus, samen smeltende atoomkernen. Hoe zit dat precies?
Nou, hoe zit dat precies? Je kunt energie opwekken door kernen te splijten, grote kernen te splijten.
Mm-hmm.
En je kunt energie winnen door kleine kernen te versmelten. Dat laatste is moeilijker, maar heeft heel veel voordelen. Waar we het hier over hebben is het versmelten van twee typen waterstof, zogenaamd deuterium en tritium. Uh-huh. Dat versmelten vindt plaats bij een hele hoge temperatuur. En dan krijg je helium en een neutron en heel veel energie.
Ja, en een hoge temperatuur, dat is een eufemisme voor idioot heet, hè?
200 miljoen graden ongeveer.
Ja, dat vind ik behoorlijk heet. Ja. Als ik het allemaal op één hoop veeg, hè, mag ik dan zeggen, kernfusie is kernenergie zonder alle nadelen?
Ja. Dat wil zeggen, het is inherent veilig, inherent stabiel. En je hebt geen langdurig afval. Dus dat zijn alle voordelen. Het is heel erg duur en het is heel complex. Dus ik zou niet zeggen dat we van alle ellende af zijn. Mm-hmm. Maar dat is wel het idee.
Maar in ieder geval de mogelijke rampen. Hoe kijk jij daar tegenaan, Kelly?
Ja, John, stel, het gaat mis in zo'n reactor. Dan krijgen we geen Fukushima-achtige toestanden, toch?
Nee. Gewoon, wat er gebeurt is dat de reactie gewoon uitdooft. Dat kun je fysisch aantonen. Dus de natuurkunde van de fusiereactie is zo dat er geen runaway reactie kan plaatsvinden. En er zit ook heel weinig brandstof in de machine op ieder moment. Dus wat erin zit gebruik je en dan ga je nieuw het brandstof toevoeren. Dus het is absoluut geen Fukushima of Chernobyl scenario denkbaar.
Dat lijkt mij echt een groot voordeel. En stel nou dat we erin slagen om in een fusiereactor 1 gram van die waterstofsoorten die jij net noemde te verbranden. Hoeveel kilowattuur levert dat dan op? En als je dat dan ook nog even wil vergelijken met fossiele brandstof?
Nou, het is echt ongelooflijk veel efficiënter. Om in, in gram is misschien wat abstract, maar een wereldbewoner kan al zijn energiebehoeftes halen uit een glas water en een batterij. Dus in die batterij zit lithium, dat is een van de grondstoffen die we gebruiken. Ja. Dat kan ik nog wel uitleggen. En uit het water halen we dan dat deuterium. En uit één glas en uit één batterij kun je dus genoeg halen voor de energiebehoeften van de mensen op aarde.
Ja, in een jaar of in zijn hele leven bedoel je?
In zijn leven.
Ja, dat vind ik nogal een verschil. Dat is echt onvoorstelbaar, zo'n vergezicht waar we naar kijken. Hè? Als je nou
de potentie is enorm. Ja. De potentie is echt enorm, maar er zijn er wel flinke hobbels, hoor.
Mm-hmm. Dus, daar gaan we het over hebben.
Ik ben natuurlijk blij met alle positieve geluiden. Ja. Maar we moeten wel eerlijk blijven.
Nou, is het fusieproject ter wereld is ITER in Frankrijk. Als ik daar een rondleiding zou krijgen, wat zie ik dan voor me? Bij een ouderwetse kernreactor hebben we nog wel een beeld, maar bij kernfusie geen idee. Wat gaan we zien?
Je moet je voorstellen dat de fusiebrandstof, dat noemen we plasma, dat wordt opgeslagen met magneetvelden. En de natuurlijke vorm van magneetvelden is een ring. Dus het reactorvat is ook ringvormig, dat noemen we een torus. Ja. Het lijkt een beetje op een autoband of een donut. Mm-hmm. Dus wat je gaat zien bij ITER is zijn enorme segmenten van zo'n donut die in de hal klaarstaan om de laatste voorbereiding te krijgen. En dan worden ze in de hal aan elkaar gelast. Dat gaat gepaard met integratie met enorme magneetvelden. De grootste magneetveldspoelen die ter wereld gebouwd zijn. Die worden dan bevestigd aan dat vat. En dat is ongeveer waar we nu zijn.
Ja,
dus maar het is ik zou zeggen, halverwege in opbouw.
Oké, maar dan heb je het over 200 miljoen graden Celsius. Dat is echt onvoorstelbaar heet. Hoe krijg je iets zo heet? Kan dat met die magneetvelden? En als je dat dan zo heet hebt, hoe hou je dat dan onder controle? Want bij dat soort temperaturen smelt alles, zou ik denken.
Ja, maar het is niet overal 200 miljoen graden. Het is 200 miljoen graden in het centrum van het plasma. Mm-hmm. Aan de rand van het plasma moet het koel zijn. Dus precies om wat jij zegt, hè, je wilt je reactor intact houden.
Ja.
Dus moet je aan de binnenkant heet zijn om fusie te maken. Aan de buitenkant moet je koud zijn om je reactorwand niet te zeer te beschadigen. Mm-hmm. En daartussenin heb je dus allerlei actieve regelproblemen om te zorgen dat die verdeling van de temperatuur klopt. En ook de verdeling van de deeltjes. Dus je hebt allemaal vrij geavanceerde meetsystemen, vrij geavanceerde real-time modellen die tegelijkertijd proberen om te schatten hoe de vlam eruit ziet. En daar gaan we dan actief op terugkoppelen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het moeilijke aan fusie. Hè? Die vlam, zoals ik al net uitleg, die staat niet van zichzelf te branden. Dan moet je echt die moet je in leven houden.
Mm-hmm.
En dat is het grote voordeel, want als het fout gaat, dan gebeurt er niks engs. Maar het grote nadeel is dat je hem continu aan het balanceren bent, zoals een stok op je vinger. Je bent continu bezig om hem in evenwicht te houden.
En als we nu kijken in de wereld, want in Frankrijk wordt er veel aangeknutseld. De Amerikanen hebben de laatste jaren heel veel tests uitgevoerd en hebben nu eindelijk iets van een concreet resultaat gehaald. Als ik jou als deskundige op afstand vraag, hoe ver zijn we? Wat zijn de grootste problemen en wanneer hebben we de eerste echte kernfusie-energie?
Oké, nou, het grootste probleem is wat we eigenlijk al net benoemden. Mm-hmm. Het enerzijds maken van een gloeiend heet plasma waar fusie in plaatsvindt. En anderzijds een koude rand die de reactorwand heel houdt. Dat is enerzijds een materialenprobleem. We moeten materialen hebben die tegen hele hoge heatfluxen kunnen. Ja. Warmtefluxen. Dat moet je valideren. Dus je moet machines maken die materialen kunnen testen. De materialen moeten ook tegen grote neutronenfluxen kunnen. Dus dat is ook een belangrijk issue. Moet ook nog gevalideerd worden. Ja. Dan heb je allerlei actieve regelproblemen. En het zijn vrij gecompliceerde, intrinsieke regelproblemen. Dus dat is een belangrijke uitdaging. Het reactoronderhoud is een enorme uitdaging. Dus als je dat spannend vindt, moet je maar eens een keer kijken. Moet je maar zoeken, ITER Remote Maintenance.
Oh ja.
Dan vind je allerlei robot-toepassingen waarbij geprobeerd wordt om de machine te onderhouden aan de binnenkant van de machine. Mm-hmm. Maar er worden ook hele grote structuren uit de machine getrokken en naar een zogenaamde hot cell getransporteerd. Dat gaat met volledig autonome transportsystemen. Moet je voorstellen, die componenten zijn zo'n 25 tot 40 ton. Die worden gewoon uit de machine getrokken, volledig geautomatiseerd en volledig geautomatiseerd naar die hot cell getransporteerd.
Oh ja.
En daar worden ze robotisch onderhouden. Dat soort science fiction-achtige toestanden praat je over.
Ik hoor het al. Een en al opstapeling van dingen. Ja, maar als je dat nou samenvat, zou je kunnen zeggen, wat wetenschappers eigenlijk altijd al zeggen, wat we ook doen aan kernfusie, het blijft altijd 30 jaar weg. Of gaat dat nu veranderen?
Nou ja, en ook inderdaad voor het publiek, voor zeg maar de normale mens, wanneer wordt dit zo gecommercialiseerd dat het echt gaat versnellen? Hè? Wat denk jij daarvan?
Precies, dus dat is nou precies de dynamiek die nu ontstaat. We hadden eigenlijk altijd één paard waar we op konden wedden. En dat was het paard waarbij we superglijdende magneten maakten met niobium tin. Mm-hmm. En daar hoort een bepaalde performance bij. En dan krijg je grote machines en dat wordt allemaal duur en dat loopt helemaal uit de klauw.
Ja.
En nu zijn er dus nieuwe supergeleiders die kunnen veel, veel, veel sterkere magneetvelden maken.
Aha.
En als je sterkere magneetvelden kunt maken, kun je dezelfde performance halen in een kleine machine. En dat is eigenlijk waar de Amerikanen nu op inzetten. Dat Commonwealth Fusion Systems heeft daar een enorme lijn op ingezet. Dus dat zou veel en veel sneller kunnen gaan. Het grote probleem daarbij is dat de warmtebelasting naar de wand juist toeneemt als je kleinere machine gaat maken.
Aha.
Dus we hebben net uitgelegd dat die warmtebelasting al een probleem is. Mm-hmm. Dus dat wordt in zo'n compacte machine wordt dat nog een groter probleem. En wordt dus het actieve regelprobleem om die warmteflux naar beneden te brengen, wordt dus alleen maar moeilijker.
Ja, omdat je dan op een kleinere afstand die enorme temperatuurverschillen moet zien te krijgen, neem ik aan.
Precies.
Nou zei ik net al, bedrijfsleven begint zich ermee te bemoeien. Klimaatgezant Kerry uit de VS zei, we moeten gaan samenwerken. Krijgen we nu als wereld eindelijk eens een beetje het idee, we slaan de handen ineen en we gaan zorgen dat die fusie de kont, wat denk jij?
Nou, dus de wereld heeft al de handen ineengeslagen. Dat is ITER. Mm-hmm. Dus ITER is een globaal project. Daar zit Europa in, Amerika, Japan, Korea, Rusland, moet ik ook nog even noemen, wel speciaal in deze tijd.
Ja.
China. Maar daarnaast hebben de Chinezen een hele agressieve lijn afgekondigd. Die willen in 4 jaar een reactor gerealiseerd hebben. Dat is de zogenaamde BEST reactor.
Mm-hmm.
De Engelsen hebben een eigen programma gelanceerd. Dat is STEP. Die willen ook op korte termijn, ik denk als uit mijn hoofd, 10 jaar een reactor gerealiseerd hebben.
Oh ja.
En de Amerikanen hebben dus nu aangekondigd ook in die vaart en volken mee te willen gaan. En ook Duitsland heeft net een eigen programma afgekondigd. Dus de beer is los. En wat je nu gaat krijgen is de andere kant van het verhaal. We hebben altijd samengewerkt en alles was open. En nu wordt het in één keer een race tegen elkaar. En Amerika heeft aangekondigd er eerder te willen zijn naar China.
Ja, het lijkt me dus goed
nu,
hoor.
Nu gaan de budgetten los.
Een beetje race, dat levert altijd snelle resultaten op.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Wat er in de zon gebeurt, willen we nabootsen op aarde om zo een oneindige hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Kernfusie klinkt als muziek in de oren. Toch moet er nog heel wat technisch gehiccup worden opgelost. De hitte onder controle houden, om maar zo'n voorbeeld te noemen. We hadden het er net al over. Marco de Baar is van het Dutch Institute for Fundamental Energy Research en weet veel over deze nieuwe technologie. En Kelly Ruigrok is ons groene geweten. Marco, het is een waanzinnig complexe onderneming, zo legde je net al uit. Is het wel goed dat we in Europa meer gaan investeren in de ontwikkeling van kernfusie?
Ja, dat gaan we zeker doen. Er zijn ook nu commerciële partijen in Europa die opstaan. En een hele belangrijke is Gauss Fusion. Dat is een consortium van grote technologiebedrijven uit onder meer Duitsland, maar ook uit andere landen. En die proberen eigenlijk nu bepaalde stukken fusietechnologie te integreren. En die willen eigenlijk tot een Europese commerciële activiteit komen. Dus ook in Europa denken we dat het echt losgaat nu.
Ja, dat is natuurlijk heel hoopgevend. Hoe hoopgevend, vraag ik zo, dan ga je. Maar het gaat ons ondertussen niet helpen om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Dus we moeten blijven investeren.
Nee, natuurlijk niet.
Het zijn twee sporenbeleid is het, denk ik.
Nee, dus dat is heel belangrijk. Dat is een heel goed punt. Ik ben heel blij dat je dat maakt, anders had ik het zelf al gemaakt. Mm-hmm. Het is niet of fusie of renewables. En we moeten nu als de donder renewables in de markt zetten. En we moeten zo snel mogelijk heel veel schone elektriciteit gaan opwekken. Stap 2 is dat we dan gaan werken aan conversie en opslag van die schone elektriciteit. Dan moet je denken aan chemie, waterstof, synthetische kerosines. Mm-hmm. Dat soort toepassingen, misschien ook wel ammoniak.
Ja.
Maar dus dat gaan we doen. En daarna gaan we dus de hele industrie gaan we elektrificeren.
Uh-huh.
Dat betekent dat er een enorme toename gaat komen, nog een keer, in de elektriciteitsvraag. En dat betekent dat we op een bepaald moment misschien wel moeten gaan zeggen van, goh, we hebben nog steeds behoefte aan meer elektriciteit, of we hebben behoefte aan hoge temperatuur, warmte. En daarvoor is kern heel erg geschikt.
Stel, Marco, wetenschappers kraken de code. Hoe kan onze energievoorziening met kernfusie er dan in de toekomst uitzien? Gaan we dan in Nederland meerdere reactoren zien? Worden windturbines en zonnepanelen overbodig? Nou, ik denk het niet, dat hadden we het net al over, maar vertel.
Nou, ik ben ervan overtuigd dat turbines en zon nooit overbodig zal zijn. Omdat die het hele gunstige eigenschap hebben. Ze kunnen namelijk heel goedkoop produceren als ze produceren. Dus ik denk dat in een energiesysteem wat je wilt hebben, dat moet enerzijds robuust zijn en stabiel zijn en leverzeker zijn.
Mm-hmm.
En anderzijds wil je het zo goedkoop mogelijk hebben. Dus die aspecten, die enorme lage prijs van de renewables, is een enorme factor. En er zal een mix ontstaan, denk ik, tussen enerzijds renewables die op grote schaal zullen worden toegepast. We zullen, denk ik, ook naar een systeem toe gaan waarbij we een heel stuk van de chemie die we gaan elektrificeren, dat we dat gaan doen in conjunctie met grote zonneparken die elders staan. Denk Marokko, denk Saudi-Arabië.
Mm-hmm.
En ik denk dat we dan daarnaast een aantal inherent veilige laag afval kerncentrales willen hebben, waaronder fusie.
Ja, en dan
ik denk dat een mix wordt.
Dan natuurlijk de echte Nederlandse vraag daarbij. Is het niet heel duur allemaal?
Ja, ongetwijfeld. Het is ook heel duur om het niet te doen.
Ja.
Dus dat is denk ik het Nederlandse antwoord wat ik daarop moet geven. Je praat over de prijs van leverzekerheid en netstabiliteit. Hoeveel mag dat kosten? En ik denk dat dat best een prijskaartje mag hebben. Dus als jij leverzekerheid en netstabiliteit kunt garanderen door middel van deze technologie,
mm-hmm,
dan is dat heel fijn.
Ja, nou geeft kernfusie energie, en laten we hopen dat het er snel komt, toegang tot een vrijwel onbeperkte energievoorziening. Zijn wij al in staat met z'n allen om de gevolgen hiervan in te schatten op economisch en politiek niveau? Hebben jullie het daarover?
Er zijn mensen die daarover hebben. En ik moet zeggen, ik zelf zit daar vrij ver van die discussie. Ik zit heel erg in de technologie en in de wetenschap.
Mm-hmm.
Dus ik hou me daar liever ver van. Maar dat zijn echt enorme vergezichten die je dan krijgt.
Maar het is wel heel gaaf om te zien dat zo'n innovatie eigenlijk en de versnelling van een bestaande technologie uiteindelijk gewoon oneindig energie kan bewerkstelligen. Dus in combi met renewables lijkt mij dat een no-brainer, dat heel goed is voor onze toekomst.
Ja, maar nogmaals, ik ben natuurlijk altijd een beetje voorzichtig. Er zijn nog wel enorme hobbels. En het is fijn dat er zo'n programma komt in Amerika. En het is fijn dat het allemaal versneld wordt. Maar je moet er niet op banken. We moeten een beleid hebben wat eigenlijk de energiezekerheid kan gaan leveren zonder.
Ja.
En als we dan de technologie op een bepaald moment krijgen, dan is het perfect om die dan daarin te passen.
Precies, dus eigenlijk de beer is los en nu gaan, maar wel voorzichtig.
Nou, met beleid, ja.
Wat een heerlijke samenvatting, ik hoef niks meer te doen. Marco de Baar, kernfusiespecialist, dank voor je heldere uitleg. En Kelly ook weer dank. En ik denk alleen maar dat als er dingen onbeperkt mogelijk worden, dat het ook heel goed is om af en toe te denken, en waar zitten dan de grenzen? Maar daar hebben we het later wel over. Dan nog even dit. Er zijn meer kernreactortechnologieën die onze energievoorziening misschien wel helemaal op zijn kop gaan zetten. Thorium is zo'n innovatie. Hoogleraar Jan-Leen Kloosterman vertelde daar 1,5 jaar geleden in ons programma over.
Thorium is een wittig metaal. Ja, kun je overal op de wereld vinden. En heeft eigenlijk geen toepassing. Het wordt nu als bijproduct gewonnen in bestaande mijnbouw. 90.000 ton per jaar halen we zo boven de grond. Met die 90.000 ton zou je 40 jaar lang alle elektriciteit wereldwijd kunnen produceren. Met 1 gram thorium zou je, als je dat helemaal benut, ja, dat levert evenveel elektriciteit of evenveel energie, evenveel warmte, zeg maar, als de verbranding van 2500 liter benzine.
Ja, ook die technologie is nog niet uitgekristalliseerd, maar biedt wel hoop voor een toekomst met echt schone energie. Kan thorium ons klimaat redden, heet die aflevering. Gaat dat luisteren. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.